Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Wij lezen verder uit hoofdstuk 10, Verhalen van beroemde bekeerlingen. Ik wilde een wonder. Iemand wier leven compleet veranderd is naar haar ontmoeting met Padre Pio, is Lisa Gastoni, een knappe en uitstekende actrice die vooral bekendheid verwief met harde films, zoals Grazie Sia, Maddalena, La Seduzione, Scandola, enzovoort, en die een symbool werd van seks en erotiek. Het is moeilijk te geloven dat een actrice die zich met dit soort werk bezighoudt, tegelijkertijd kan denken aan geestelijke zaken. En aan Padre Pio, waarna zij een geestelijke crisis doormaakt, die haar de grote waarden van het leven doet ontdekken. Toch is het gebeurd. De lijdensweg van haar bekering heeft jaren geduurd. De eerste keer dat ik naar San Giovanni Rotondo ging, was in 1961, vertelde Lisa Gastoni mij. Ik had gehoord dat deze kloosterling een heilige was, en ik had een wonder nodig. Ik was pas in Italië aangekomen om een film te maken. Ik was 26 jaar, geboren in Alassio uit een Italiaanse vader en een Ierse moeder. Maar ik heb mijn jeugdjaren in Londen doorgebracht, waarheen mijn ouders na de oorlog verhuisden. Ik kreeg een klassieke opleiding en volgde gedurende 2 jaar een universitaire opleiding om architect te worden. Maar ik werd vervolgens gefascineerd door de wereld van het theater. Ik begon als mannequin, daarna werkte ik voor de televisie en in 1960 ging ik de filmwereld binnen. Ik was toen nog onervaren. Ik geloof dat die eerste film de titel droeg De Zoon van Attila, of Duel in de Silla. Ik had deze job aangenomen om een tijdje van huis te zijn, waar een drukkende en droevige sfeer hing. Mijn vader was ernstig ziek. Een hersentumor en een maagaandoening waren zijn lichaam aan het vernietigen. Mijn ouders waren bijzondere mensen. Zij hadden de instelling van 2 naïeve kinderen. Zij waren zelfs niet in staat te denken dat er kwaad bestond. Zij hadden steeds voor anderen geleefd, en tegenover het lijden stonden zij hulpeloos. Ver van hen vandaan voelde ik mij op een zo dramatisch ogenblik erg schuldig. Mijn gedachten waren steeds bij mijn vader. Ik leerde in die dagen Carlo Campanini kennen, een grote Italiaanse komiek, die een geestelijke zoon van Padre Pio was. Het gesprek ging tenslotte over Padre Pio en zijn uitzonderlijk wonderdadige krachten. Terwijl Campanini voorvallen van wonderbaarlijke genezingen vertelde, dacht ik aan mijn vader. En ik besloot naar San Giovanni Rotondo te gaan. Ik vertelde dat aan Campanini, die mij antwoordde: ik ga met je mee, ik moet ook gaan. Wij planden de reis. Ik sprak met enige vrienden, een Amerikaanse filmster, zijn vrouw en nog een andere vriendin, die vervolgens ook meegingen. Campanini nam zijn vrouw mee. Wij gingen met 2 auto's. Ik geloof dat het diep in de herfst was, want ik weet nog dat het weer tamelijk fris was. Tijdens de reis rook ik plotseling een intense geur van viooltjes. Op hetzelfde moment herinnerde ik mij dat Campanini mij eens verteld had dat deze geur een van die mysterieuze tekenen was, die verscheidene vereerders van Padre Pio ervoeren. En ik schrok hiervan. Ik was geen vereerster van Padre Pio, ik kende hem niet. Bovendien raakte ik niet gemakkelijk van mijn stuk en stond ik met beide benen op de grond. Ik gaf niet gauw aan dergelijke dingen toe. Ik rook eens bij mijn reisgenoten om te weten wie deze reuk verspreidde. Maar het bleek dat niemand het dergelijke parfum gebruikt had. Toen wij op een gegeven moment stopten om een kop koffie te drinken, volgde die geur mij en ik rook hem ook in de open lucht. Ik ging naar de auto terug en vroeg aan mijn vrienden of zij ook een vreemde geur roken. Hun antwoord was nee. een vreemde angst. Wij kwamen in San Giovanni Rotondo laat in de middag aan. Wij begaven ons naar de kerk. Zodra ik het portaal binnentrad, werd ik bevangen door een vreselijke angst. Het leek dat alles en iedereen mij neerdrukten, en ik had een zware druk op mijn borst. Gevoelens van droefheid, eenzaamheid, schuld en verbittering verpletterden mijn gemoed. Ik ging de kerk binnen, maar de angst werd zo hevig dat ik bang en geërgerd de kerk moest verlaten. Ik vroeg aan Campanini hoe lang wij zouden blijven. Hij antwoordde, minstens een paar dagen. Ik keek hem stijf van schrik aan. Ik had de moed niet om te protesteren, omdat het mijn wens was geweest deze reis te maken. Maar iets in mijn binnenste zei mij dat ik de volgende morgen moest vertrekken. Omdat er op dat late tijdstip geen dienst in de kerk was en Padre Pio zich reeds in het klooster teruggetrokken had, gingen wij naar het hotel. Morgen vroeg draagt Padre Pio de mis om 5 uur op, zei Campanini. Daarom moeten wij vroeg naar bed gaan. De wekker loopt om 4 uur af, voor wie naar de mis wil gaan. Dit bericht ontstemde mij nog meer. Ik was een nachtbraker. Ik ging nooit voor 2 of 3 uur 's morgens naar bed. Om 4 uur opstaan zou voor mij onmogelijk zijn. Toen mijn vrienden zich in hun kamer terugtrokken, zei ik, ik weet nog niet wat ik doe. Ik zal morgen vroeg wel beslissen. Ik was nog maar enkele minuten in mijn kamer toen ik het gevoel kreeg dat ik stikte. Ik ging mijn vriendin roepen en vroeg haar bij mij te blijven. Om de tijd te doden gingen wij kaarten. Maar na een kwartier viel er een ongelooflijke zwaarte over mij heen. Ik kon mijn ogen niet open houden. Het leek wel of ik een sterk slaapmiddel ingenomen had. Ik weet niet wat mij overkomt, zei ik. Ik heb een ongelooflijke slaap en ik moet gaan liggen. Toen mijn vriendin wegging, verzocht ik haar tegen de portier van het hotel en aan Campanini te zeggen mij 's morgens niet te wekken. Ik voel mij niet goed en het zal mij niet goed doen als ik om 4 uur opsta. Ik viel als een blok in slaap. Op een bepaald moment hoorde ik iemand hard op de deur kloppen. Ik werd plotseling wakker. Terwijl ik nog suf van de slaap was, werd er wederom hard op de deur gebonst. Ik kom, schreeuwde ik. Ik deed de deur open, maar er was niemand. Ik keek op mijn horloge dat 3 uur aangaf. Ik zal wel gedroomd hebben, dacht ik, en ging terug naar mijn bed en sliep meteen weer in. Maar daar waren weer die harde bonzen op de deur. Het scheen dat de muren van de kamer trilden. Ik had de gewoonte met stopjes in de oren te slapen, maar deze bonzen dreunden diep in mijn hoofd. Ik stond geïrriteerd op, ging naar de deur, maar ook ditmaal was er niemand. Het was 4 uur en ik ging naar beneden naar de portiersloge om te reclameren. De portier zei dat hij niet geklopt had. Ik ging naar mijn vriendin, naar Campanini, naar de andere reisgenoten, maar niemand was mij komen wekken. Omdat mijn vrienden zich gereed maakten om naar de mis van Padre Pio te gaan en omdat ik nu toch uit bed was, besloot ik met hen mee te gaan. Weliswaar helemaal niet enthousiast en met grote tegenzin. Toen ik de kerk binnenkwam, was ik verbouwereerd dat er op dit vroege uur al zoveel mensen in de kerk waren. De mis begon meteen. Ik verkeerde in grote spanning en ervoer een onbehagelijk gevoel. De angst drukte steeds zwaarder op mij. Ik wrokte tegen mijzelf dat ik in de kerk was. Van die mis herinner ik mij niets. Ik verlangde slechts dat de mis gauw afgelopen was, zodat ik kon vertrekken. Ik geloof dat ik zelfs niet eens gebeden heb. Thank you. vurige blik. Hierna begeleidde Campanini, hij kende de gewoonten van Padre Pio, ons naar een plek waar de kapucijn langskwam om naar het klooster te gaan. Als hij komt, moeten wij knielen, zei hij. Hij zal ons dan zegenen. Zij waren allen geëmotioneerd. Ik was heel erg nerveus. De pater kwam na enkele minuten. Mijn vrienden knielden. Ik probeerde het ook, maar het ging niet. Mijn benen waren stijf, ik kon ze niet buigen. Campanini trok aan mijn rok en fluisterde, kniel, kniel. Maar ik kon mij niet bewegen. Het was niet de emotie die mij verlamde. Het was iets anders, een onbekende kracht die van mij bezit had genomen. Padre Pio stond voor ieder van ons even stil en zegende ons. Toen hij bij mij was, keek hij mij strak aan. Hij legde zijn hand op mijn hoofd en raakte twee keer mijn haar aan. In de verwarring kon ik slechts een onhandige buiging maken. Maar knielen ging niet. De pater ging verder met het zegenen van de mensen. Toen hij bij de deur van het klooster kwam, bleef hij staan, draaide zich om en keek mij indringend aan. Ik zou die blik niet kunnen beschrijven, maar hij is nog altijd in mij aanwezig. Het was vuur dat tot in de diepste vezels van mijn ziel en lichaam binnendrong. Ik voelde mij wegsmelten. Mijn lichaam had geen gewicht meer. Het drukkend gevoel op mijn borst verdween. Mijn benen konden zich weer buigen en ik viel op mijn knieën. Een zeer grote vreugde overviel mij. Ik was er zeker van dat ik enorm geholpen was. Padre Pio ging het klooster binnen en wij gingen terug naar het hotel. Niemand van ons had gemerkt dat er binnen in mij iets gebeurd was. Ik sprak er niet over met mijn vrienden. Integendeel, hun conversatie hinderde mij. Ik wilde alleen zijn. Ik nam een broodje en met het smoesje dat ik moe was, trok ik mij in mijn kamer terug. Ik ging op bed liggen en sliep in. Op een zeker moment werd ik gewekt door de gebruikelijke kloppen op de deur. Deze keer werd ik niet kwaad. Het was Padre Pio die mij riep. Ik sprong op, deed een vest aan en ging naar de kerk. Het was 15:00. In het kerkportaal kwam ik een kapucijn tegen, die tegen mij zei: Het is nog vroeg. De kerk gaat pas over 1/2 uur open. Maar op hetzelfde moment zag ik dat een andere kapucijn de deur van de kerk openmaakte. Ik ging naar binnen, liep naar de eerste rij en knielde neer. Ik was erg onrustig. Ik kreeg het verlangen om te bidden. Mijn ouders waren zeer godsdienstig en hadden mij een christelijke opvoeding gegeven. Ik was bovendien bij zusters op school geweest. Maar na mijn puberteit was mijn leven erg oppervlakkig geworden. Ik had diverse vriendjes gehad. Ik was getrouwd en weer gescheiden. Ik had mijn geloof niet verloren, maar ik was onverschillig geworden. Ik bad op mijn eigen manier om hulp. Ik herhaalde maar, help mij, help mij. Ik sprak mijn twijfels, mijn leed uit. Ik vroeg hulp voor mijn vader. Terwijl ik zo sprak, kreeg ik het gevoel dat er iemand naast mij stond. Ik keek op en zag Padre Pio. Hij stond daar naast mij, het hoofd naar mij toegebogen, om mij beter te kunnen verstaan. Maar ik veranderde niet van levenswijze. Ik bleef maar praten, ik weet niet hoe lang. Ik vertelde hem alles over mij, over mijn leven en over thuis. Ik beantwoordde zijn vragen, of de vragen die bij mij naar boven kwamen. Het was een lang gesprek, een totale biecht. Tijdens dat gesprek werd mijn geest heel helder. Ik begreep veel dingen uit mijn leven en dat van mijn vader, zijn lijden en pijn. Voor het eerst zag ik duidelijk wie ik was en wat de zin van mijn bestaan was. Padre Pio hief op het einde van mijn biecht zijn gestigmatiseerde hand op en zegende mij. Een huivering ging door mijn lichaam. Een hevige ontroering overviel mij en ik barstte in tranen uit. Een dag later woonde ik wederom de mis van Padre Pio bij en ging te communie. waarna wij naar Rome terugkeerden. Dit is het verhaal van mijn ontmoeting met de pater, aldus Lisa Gastoni. Na wat in die 2 dagen met mij gebeurd was, zou ik mijn leven moeten beteren. Maar helaas veranderde er niets. Ik was niet door een hemelse bliksem getroffen. Er had geen wonder in mij plaatsgevonden. De pater had mij alleen maar doen inzien wat de waarheid was. Hij had mij de vrijheid gelaten te kiezen. Mijn carrière als actrice kwam wellicht aan mijn behoefte aan afleiding en vermaak tegemoet. Mijn extrovert karakter, tuk op spannende ervaringen, deed de rest. Ik leefde voort zoals ik vroeger deed. Inmiddels was mijn vader gestorven. En misschien droeg ook deze gebeurtenis ertoe bij dat de herinnering aan de ontmoeting met Padre Pio enigszins verflauwde, ofschoon ik hem toch niet kon vergeten. Mijn loopbaan als filmster duurde voort. Ik trad in meer films op. In 1965 kreeg ik een belangrijke opdracht. Ik deed mee aan de film Svegliati e Uccidi, onder regie van Carlo Lizzani, die mij een grotere bekendheid gaf. Maar de grootste erkenning kreeg ik met mijn rol in de film Grazie Zia, van Salvatore Samperi. Het was een harde en erotische film, met veel wanhopige scènes. Hij was verboden voor minderjarigen. De première was in 1968 en de film veroorzaakte veel opschudding. In dat jaar stierf ook Padre Pio. Aan het overlijden van deze kloosterling, wiens herinnering nog altijd levend in mij aanwezig was, stemde mij tot nadenken. Maar dat duurde maar kort. Mijn erotische films waren een groot financieel succes. Het was moeilijk om nee te zeggen tegen het geld en de populariteit. Daarom bleef ik ermee doorgaan. En in korte tijd zat ik gevangen in een klem waaruit ik mij bijna niet kon bevrijden. Ik wil mij niet verontschuldigen en mij ook niet afvragen waarom ik dergelijke films maakte. Ik verloochen niets van wat ik heb gedaan. Maar nu begrijp ik dat mijn leven in die jaren een aaneenschakeling van fouten was. Ik ben een actrice en een actrice speelt de rollen die men haar toevertrouwt. Maar ik ben ook een impulsieve vrouw die het noodlot tart en zich in het strijdgewoel mengt zonder aan de consequenties te denken. Gedurende een bepaalde tijd kon ik afstand nemen van de personen die ik speelde. Maar later liet ik mij gaan. Dat was mijn grootste fout. Hij is mij komen opzoeken. Padre Pio heeft mij in die moeilijke perioden niet in de steek gelaten. Hij was altijd bij mij en in zekere zin volgde hij mij. Zijn geestelijke aanwezigheid werd een obsessie voor mij, omdat ik dit aanvoelde als kritiek op mijn levenswijze. Padre Pio liet zijn aanwezigheid op veel manieren blijken. Soms als ik thuis was en aan hem dacht, hoorde ik verschrikkelijk gebons. Op een dag, toen ik mij heel slecht voelde, had ik een arts nodig die ik in vertrouwen kon nemen. Ik zocht wanhopig naar een arts en toen ik er een in de Gouden Gids vond, bemerkte ik tot mijn grote verbazing dat naast het adres van die arts een foto van Padre Pio stond. Ik kon niet meer. Ik had geen zin meer om te werken en te leven. Ik zat hier in deze kamer en dacht aan Padre Pio. Ik begreep dat hij alleen mij helpen kon. Ik riep hem in volle overgave aan. U moet mij helpen, ik bezweer het u. Terwijl ik deze woorden uitsprak, gebeurde er iets verbazingwekkends. Ik zag de deurklink langzaam omlaag gaan. De deur ging open en Padre Pio kwam binnen. Ik wist dat hij al enige jaren dood was, en toch zag hij er precies zo uit als toen ik hem in San Giovanni Rotondo ontmoette. Ik was niet bang. Hij kwam naar mij toe en keek mij aan zoals hij toentertijd had gedaan. Hij had diezelfde vreselijke blik in de ogen, een wit gloeiend vuur. Hij zei niets, maar ik begreep alles. Toen hij wegging, voelde ik een diepe innerlijke rust. Mijn angsten, onrustgevoelens, mijn depressieve gevoelens en doodsangst waren verdwenen. Ik voelde mij sterk. Ik begreep waarom ik dit geschenk gekregen had en ik besloot alles te doen, opdat dit mysterieus bezoek niet vergeefs zou zijn. De dag daarna begon ik drastische maatregelen te nemen. Ik handelde de nog lopende contracten af en nam toen de beslissing dat ik nooit meer als actrice zou optreden. Het was een moeilijke beslissing. Juist in die tijd bereikten mij talrijke aanbiedingen die mij duizelingwekkende geldbedragen zouden opleveren. Mijn laatste films hadden veel geld in het laadje gebracht. De belangrijkste regisseurs wilden mij hebben, maar het ging steeds weer om hetzelfde thema. Sindsdien zijn vele jaren voorbij gegaan. Mijn leven is totaal veranderd. Ik ben Lisa Gastoni van de film niet meer. Ik heb nieuwe bezigheden ontdekt. Ik houd mij bezig met schilderen, beeldhouwen en schrijven. Mijn belangstelling is gericht op geestelijke zaken en waarden. Ik ga vaak charismatische plaatsen bezoeken, zoals het heiligdom van Loreto, waar het huis van de maagd Maria staat. Porziuncola van Assisi, waar Franciscus bad. Ik ben ook in Indië geweest, om de grote goeroes te leren kennen. Maar mijn meest dierbare gids is en blijft Padre Pio. Hoofdstuk 11. Hij kon in de harten van de mensen lezen. Ik ben gaan biechten bij Padre Pio. Ik heb voor hem geknield. Ik wilde mijn zonden belijden, maar hij nam het initiatief en vertelde mij alles over mijn leven. Hij wist alles van mij, ook zaken die ik al lang vergeten was. Deze verklaringen zijn door veel mensen die Padre Pio ontmoet hebben herhaaldelijk uitgesproken. In de voorgaande pagina's hebben bekende bekeerlingen daarover verteld. Het was een verbijsterende ervaring die duizenden vereerders van Padre Pio hebben beleefd. Het vermogen van Padre Pio om gedachten te lezen en de gemoedstoestand te kennen van wie hem benaderde, was een van zijn meest eclatante karakteristieken. Het scheen dat voor hem het menselijk hart volkomen toegankelijk was. De pater sprak over persoonlijke en geheime wederwaardigheden van degene die bij hem was en die als een open boek voor hem was. Zijn interpretaties waren precies en exact, ook als zijn gesprekspartner deze gebeurtenissen inmiddels vergeten was. Niets ontging aan zijn mysterieuze intuïtie. Gedachtenlezen is een bekwaamheid die veel voorkomt in de parapsychologie. Veel media, magiërs en tovenaars verklaren dit vermogen te bezitten en zij maken er gebruik van om hun cliënten te beïnvloeden. Maar dit staat in geen enkele relatie tot dat wij bij Padre Pio aantreffen. Het vermogen van de gestigmatiseerde pater om in de harten te lezen is mystiek van aard. Het wordt omschreven als cardiognosia, of het inzicht van het hart, en ook het onderscheidingsvermogen van de geest. Het is geen vaag vermoeden van wat er in iemand omgaat, maar volledige kennis van het hart, dat wil zeggen totale waarneming van de gedachten, gevoelens, passies, verlangens en voornemens van de persoon. Het is een vermogen van de hoogst geestelijke waarde, die alleen God kan verlenen. De Spaanse theoloog Royo Marín definieert het als de bovennatuurlijke kennis van de geheimen van het hart, door God aan zijn dienaars overgebracht. De Fransman Adolphe Tanguery beschrijft het als het ingegoten geschenk om in het binnenste van het hart te lezen en om het goede van het kwade te onderscheiden. Het bijvoeglijk naamwoord ingegoten moet hier theologisch verstaan worden en betekent wat ons gratis door God gegeven wordt. Dat dit vermogen een zeer groot charisma is, maakt ook de grootste theoloog, de heilige Thomas van Aquino, de Doctor Angelicus, ons duidelijk. Hij verklaart dat het heiligdom van de anima, geest, ziel, bestaande uit verstand en wil, ontoegankelijk blijft voor alle geschapen vermogens. Zelfs de engelen, dat wil zeggen entiteiten en intelligenties die superieur zijn aan de menselijke natuur, kunnen de geheimen van het hart niet doorgronden, behalve door een speciale openbaring van God. Hij wist alles. Veel grote heiligen zijn begiftigd geweest met dit voorrecht. Vooral zij die als geestelijk leidsman werkzaam waren. Bij Padre Pio uitte zich dit vermogen vaak in een precieze, bijna objectieve waarneming van de gedachten van degene met wie hij in contact was. Dit fenomeen begon zich reeds te manifesteren toen hij een jonge man was, verscheidene jaren voor het ontvangen van de stigmata. In 1911 woonde hij in het klooster in Venafro. Hij was ziek. Zijn geestelijk leidsman, pater Agostino da San Marco in Lamis, ging hem opzoeken. "Bid vanmorgen eens speciaal voor mij," vroeg padre Pio. Toen pater Agostino de trap naar de kerk afliep, nam hij zich voor om zijn medebroeder tijdens de mis op een bijzondere wijze te gedenken. Maar hij vergat het. Toen hij daarna weer bij padre Pio was, vroeg deze laatste hem: "Hebt u voor mij gebeden?" "Ik ben het vergeten," antwoordde pater Agostino. Padre Pio: "Gelukkig dat de Heer op de hoogte was van uw voornemen, dat u maakte toen u de trap afliep om voor mij te bidden." Bij een andere gelegenheid zag pater Agostino dat padre Pio er slecht aan toe was en dat hij ijlde. Hij ging in de kerk voor hem bidden, omdat hij bang was dat hij ging sterven. Na een kwartier keerde hij terug in de kamer van padre Pio en trof hem opgeruimd aan. Hij zei tegen hem: "U bent voor mij gaan bidden. Daar hebt u goed aan gedaan. U dacht ook al aan de lijkrede, maar dat moment laat nog wel even op zich wachten." Nadat padre Pio de stigmata ontvangen had en zijn apostolaatszending begonnen was, manifesteerde zich dit vermogen continu. Dat gebeurde niet alleen in de biechtstoel, zoals wij reeds eerder verhaalden, maar ook daarbuiten. Soms ook op een geestige manier. Op een dag begeleidde Carlo Campanini een nieuwsgierige, maar sceptische collega naar San Giovanni Rotondo. Hij wilde dat deze de heilige mis zou bijwonen. De kerk was stampvol. Toen zij naar het altaar liepen, keek de collega van Campanini om zich heen en zei: "Wat komen hier veel imbecielen geloof hechten aan deze grappenmaker, die doet alsof hij een heilige is." Padre Pio draaide zich op dat moment naar de mensen om. keek die heer aan en zei luidkeels: Bid, broeders en zusters, niet voor mij, maar voor dat ventje daar dat mij een grappenmaker noemt. Een dokter in San Marco in Lamis had zijn twee dochters verboden de hand van Padre Pio te kussen. Hij meende dat die wonden het gevolg waren van een besmettelijke ziekte. De twee meisjes gingen op een dag samen met andere vriendinnen naar het klooster. Toen zij zagen dat de vriendinnen de hand van de pater kusten, wilden zij niet achterblijven en gingen naar hem toe om hem eveneens de hand te kussen. Maar de pater hield de hand achter zijn rug en zei: Nee, jullie moeten vader gehoorzamen. Kardinaal Giuseppe Siri, aartsbisschop van Genua, vertelde mij het volgende verhaal. Al een heel lange tijd piekerde ik over een belangrijke kwestie in mijn diocese en ik kon geen besluit nemen, terwijl ik toch een beslissing moest nemen. Er waren twee oplossingen mogelijk, maar ik wist niet welke van die twee de beste was. Omdat ik moest handelen, koos ik op een bepaald moment voor één van de twee. Welnu, een dag later ontving ik een telegram van Padre Pio, waarin hij mij liet weten dat de door mij genomen beslissing de juiste was. En hij spoorde mij aan op die weg voor te gaan. Ik had in een afmattende onzekerheid geleefd, zonder er met iemand over te praten. Hoe was het in hemelsnaam mogelijk dat Padre Pio op de hoogte was van mijn probleem? Een allegaartje. Padre Pio gebruikte zijn mysterieuze kennis van het hart, vooral om zijn meest directe medewerkers te kiezen. Toen hij plannen opvatte om zijn wensdroom, namelijk een groot ziekenhuis, het huis van de verlichting van het lijden, te realiseren, thans het grootste ziekenhuis van Zuid-Italië en een van de grotere ziekenhuizen in Europa, had hij zeer deskundige en ervaren mensen nodig. Het was een hagelijke, gecompliceerde en moeilijke onderneming. Ieder ander zichzelf respecterende manager zou zijn gedachten laten gaan naar serieuze professionele krachten, naar mensen die 100% betrouwbaar zijn en kennis van zaken hebben. Padre Pio daarentegen koos een allegaartje uit, zoals een gepensioneerde arts, een apotheker die voorheen nergens rust kon vinden, een dierenarts die bier brouwde, een korzelige handlanger en een onverbeterlijke landloper. De apotheker heette Carlo Kiswardi. Hij kwam uit Zadar, Dalmatie, in het voormalig Joegoslavië, en was in 1938 bij toeval aangeland in San Giovanni Rotondo. Hij was rusteloos. Hij voelde zich ontheemd in een wereld die hem niet zinde. Hij zocht geestelijke steun. Hij had horen praten over Teresa Neumann en was naar Duitsland vertrokken. Maar in Bressanone aangekomen was hij zonder te weten waarom van richting veranderd. Ging naar Rome en vervolgens naar San Giovanni Rotondo, waar hij, na Padre Pio ontmoet te hebben, zich daar definitief vestigde. Hetzelfde was de dierenarts Dr. Mario Sanvicio overkomen. Hij woonde in Perugia en wijdde zich aan zijn liefhebberij, bierbrouwen. Op een dag sprak iemand hem over Padre Pio. Hij ging naar San Giovanni Rotondo en bleef daar. Hij sloot zijn bierbrouwerij, bouwde een huis in de buurt van het klooster van de Kapucijnen en leidde als gepensioneerde een rustig leven. Meer gecompliceerd waren de wederwaardigheden van de arts. Het was dokter Guglielmo Sanguinetti, een anticlericaal uit Toscane, vrijmetselaar en atheïst. Na jarenlang zijn beroep als medisch adviseur van het ziekenhuis van de spoorwegen in Borgo San Lorenzo bij Firenze uitgeoefend te hebben, was hij met pensioen gegaan. In 1940 ging hij ermee akkoord zijn vrouw, die Padre Pio wenste te ontmoeten, naar San Giovanni Rotondo te vergezellen. Sanguinetti wilde niets van Padre Pio weten en had met zijn vrouw afgesproken dat hij die reis alleen zou maken als haar privéchauffeur. De dag na aankomst in San Giovanni Rotondo wilde de vrouw van Sanguinetti naar de mis van de pater gaan. En de dokter vergat zijn voornemens en vergezelde haar. Op het einde van de mis begaf hij zich tezamen met de andere mannen naar de sacristie, nieuwsgierig om die pater waarover zoveel werd verteld, van dichtbij te zien. Toen Padre Pio zich tot de groep van mensen wendde die wachten om hem te groeten, keek hij de dokter uit Toscane strak aan en riep hem bij zijn naam, alsof hij hem altijd gekend had. Hij zei tegen hem: "Jij moet hier komen wonen om mij te helpen een groot ziekenhuis te bouwen." Dokter Sanguinetti begon te lachen, maar hij was zeer onder de indruk van het feit dat de pater hem bij zijn naam genoemd had. "Wie heeft er toch met hem over mij gesproken?" vroeg hij zich ongerust af. "Jij hebt toch papieren." Het echtpaar Sanguinetti kon maar enkele dagen in San Giovanni Rotondo blijven, maar de medicus wilde niet vertrekken. Hij ontmoette Padre Pio enkele keren. Op een dag sprak Padre Pio hem weer over het ziekenhuis en zei tegen Sanguinetti dat hij zijn schamele bezittingen in Firenze moest verkopen en bij hem in San Giovanni Rotondo moest komen wonen. Sanguinetti antwoordde dat zoiets onmogelijk was, omdat hij geen spaargeld had om een huis in San Giovanni Rotondo te kopen. "Je hebt papieren die jouw problemen spoedig zullen oplossen," oordeelde de pater. Sanguinetti keerde naar Firenze terug. Hij bleef maar piekeren over de woorden van Padre Pio, maar hij kon ze niet verklaren. Op een dag kreeg hij het bericht dat hij een groot lot getrokken had. Sinds tijden bezat hij schatkistbiljetten, en met een van deze had hij als gevolg van een gunstige uitloting een aanzienlijk bedrag gewonnen. Toen begreep hij de woorden van Padre Pio en besloot naar San Giovanni Rotondo te verhuizen. Met het gewonnen geld bouwde hij een villaatje en werd de rechterhand van Padre Pio bij de bouw van de kliniek. Padre Pio hield zeer veel van de dokter. Hij beschouwde hem als een broer. Toen de dokter stierf, huilde Padre Pio als een kind. De journalist Giovanni Gigliosi was van dit leed getuige. Hij vertelde: "Ik had in Rome het bericht ontvangen van het overlijden van dokter Sanguinetti en ik vertrok meteen naar San Giovanni Rotondo. Bij het klooster aangekomen ging ik naar boven naar de cel van Padre Pio, maar ik bleef plotseling staan. Padre Pio leunde midden op de trap tegen een houten kruisbeeld aan. Zijn schouders schokten hevig van het snikken. Ik was ongewild getuige van een verbijsterend tafereel. Huilend bad de pater deze ongelooflijke woorden: 'Jezus, als jij mij gezegd zou hebben dat hij zou sterven, dan zou ik hem van jou afgenomen hebben.' Ongewone woorden, die aantonen hoe vertrouwelijk Padre Pio met Jezus omging en hoezeer hij van zijn vriend Sanguinetti hield." Beste luisteraars, tot daar de lectuur voor vandaag uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Morgen lezen wij verder in hoofdstuk 11. Hij kon in de harten van de mensen lezen. Tot morgen.